Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een zevende catechese in een reeks van 9 over de vruchten van de Heilige Geest, gegeven door priester Gabriel Bart Goossens. Vandaag geeft hij het over de zevende vrucht, de trouw.
Beste luisteraars, in deze zevende aflevering in onze reeks Vruchten van de Geest spreek ik vandaag met u over de trouw. En zoals u ondertussen weet, is deze opsomming van de vruchten van de Heilige Geest genoteerd in de brief aan de christenen van Galatië, dat we lezen in hoofdstuk 5, verzen 22 tot 23. De vrucht van de Geest is liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. De trouw vandaag. Ook deze geestelijke vrucht begint bij God. God onze Schepper. Gods trouw is één van zijn meest gewaardeerde en typerende eigenschappen van onze God. Zo lezen we al in het eerste boek van de Bijbel over Gods trouw met zijn verbond tussen God en Abraham. In Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij, zegt God, en u, Abraham. En uw nageslacht tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Gods trouw is een van zijn meest gewaardeerde en typerende eigenschappen van onze God. In het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32, lezen we: Hij is de rots, wat hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht. Een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is hij en waarachtig. Iemand die als een trouw persoon wordt getypeerd, die heeft eigenlijk de volgende goede kwaliteiten in zijn of haar levensstijl. Een trouwe persoon is iemand die zijn belofte nakomt, die zich aan afspraken houdt, die zich ook aan persoonlijke verplichtingen houdt en die ook afmaakt, voltooit, wat hij of zij begonnen is. En laten nu deze eigenschappen allemaal ook bij God te vinden zijn. In de Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 6, lezen we bij Paulus: Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die het goede werk in u is begonnen, dit ook ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zoals met elke vrucht die we hier al besproken hebben, is God het onderwerp, de gever van de vrucht, de Geest zelf. En het is bij God dat we dan ook moeten vinden wat Gods trouw is. En het is natuurlijk de apostel Paulus die er een heel favoriet onderwerp van maakt in zijn brieven. Hij schrijft erover in zijn eerste brief, dat is de eerste brief aan de christenen van Thessalonica, maar hij heeft het ook ervaren in vele, vele inspanningen en gevaren. En hij kwam aan het eind van zijn leven tot de slotsom dat God hem nooit in de steek heeft gelaten. Maar natuurlijk ook andere nieuwtestamentische auteurs schrijven veel over Gods trouw. Zo schrijft de apostel Petrus laten derhalve ook zij, die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Overgeven is hier het woord dat de Grieken gebruiken om een geldbedrag toe te vertrouwen aan een vertrouwde vriend, zoals wij dat ook doen bij een bank. Christus gaf zijn hele leven tot aan de dood toe over aan God, en wij moeten zijn voetstappen volgen. Paulus drukt zich op een gelijksoortige wijze uit in zijn tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1. En hij schrijft: om die reden draag ik ook dit lijden, en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gesteld, en ik ben ervan overtuigd dat God bij machte is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. Een hoofdstuk verder schrijft Paulus: indien wij ontrouw zijn, blijft hij trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Als we over elkaar spreken als zijnde trouw, bedoelen we dat we ons woord houden, dat we geloofwaardig blijven voor onze medemensen en dat we de verplichtingen van onze positie nakomen. Daarom zijn we betrouwbaar. En het is in deze lijn dat we dus ook spreken en denken over Gods trouw. Gewoonlijk is het eerste dat in ons denken opkomt als God trouw wordt genoemd, dat hij zijn beloften houdt. Dat is uiteraard inbegrepen in dit concept van Gods trouw. Maar het is interessant dat deze opvatting van Gods trouw eigenlijk maar twee keer voorkomt in het Nieuwe Testament. In de brief aan de Hebreeën staat er te lezen: laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En in dezelfde Hebreeënbrief staat er: Sara, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Sint Jacobus: iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader van het licht, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Als God moet hij trouw zijn aan het karakter van goedheid en wijsheid dat zijn naam tot uiting brengt. Bij ons mensen daarentegen is er vaak eerder een oorlogje gaande. Tegenstrijdige impulsen en gedachten kunnen ons denken overspoelen, kunnen ons in de war brengen, maar God is trouw in zijn goedheid en in zijn wijsheid. Niemand is altijd zichzelf, in die zin, maar God wel. Met God is het, zoals de apostel Johannes zegt, God is licht en in hem is geen duisternis. Er is niets in God dat zijn trouw kan verhinderen om zijn woord of zijn handelingen uit het verleden verder uit te voeren. Onze roeping in Christus is één van die handelingen. Het is heel mooi, hè? God trekt ons in de relatie met Christus. God is dat werk in zijn uitverkorenen begonnen. En hij zal het ook voltooien tot aan het einde van de tijden. Filippenzen hoofdstuk 1. Als we sterven, zal God ons hebben voorbereid op een taak in zijn eeuwig koninkrijk. Na de muziek gaan we verder over Gods trouw en heiliging.
God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige roept tot u.
Beste luisteraars, God is trouw. In de eerste brief aan de christenen van Thessalonica schrijft Paulus een gebed, waarin hij een stoutmoedig verzoek doet aan de gemeente, aan de kerk van Thessalonica. En het bevat ook veel bemoediging voor ons. En hij, de God van de vrede, mogen u heiligen, geheel en al. En heel uw geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal zijn woord gestand doen. Wat een mooi gebed. Sint Paulus bidt om volledige heiliging en bewaring in die heiliging tot hun dood. Of totdat God zijn handelen voor de kerk bij de wederkomst van Christus beëindigt. In Paulus' tijd was dat niet duidelijk. Gaat Christus nu al terugkomen? Want we zijn er klaar voor. Hè? We zijn waakzaam op de wederkomst van de Heer. En de eerste christenen keken er naar uit, naar zijn wederkomst. Maar de Heer is nog niet teruggekomen. Wij leven ook in die verwachting en in die waakzaamheid die de liturgie ook van ons vraagt. heiliging heeft betrekking op onze voortdurende groei in genade en kennis van Jezus Christus. Of op het op een andere manier te zeggen, zoals in Paulus, tot de mate van de volheid van Christus, naar Gods beeld. En God is trouw in het uitvoeren van dit project met ons christenen, met ons medemensen. Hij wil ons trekken in die volledige relatie met zijn Zoon, Jezus Christus. En als God aan iets begint, zal hij zijn werk niet zomaar opgeven of afbreken. God stopt nooit voordat hij gereed is. En hij is niet gereed voordat hij tevreden is over het resultaat. Jezus vermeldt de spot van mensen als deze zien dat iemand begint te bouwen, maar er niet in slaagt het te voltooien, Lucas 14. En de schrift zegt van God, werkend door een mens, bij de profeet Zacharia, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien, en gij zult weten dat de Heer van de Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Bij God zijn er geen half voltooide mislukkingen in zijn werkplaats. Alles wat wij moeten doen, is alleen maar doorgaan om ons aan Hem nog meer en meer te geven. En als we dat doen, dan zal het vormen en vervolmaken van de heiligen, waaraan de geduldige en volhardende schepper is begonnen, ook worden voltooid. Hè? God zal ons leven voltooien in Christus. Gods trouw gaat ook samen met vergeving. Hè, dus het is heel mooi. Paulus bevestigt in zijn eerste brief aan de Korintiërs dat vergeven een handeling is van Gods trouw. 1 Korintiërs hoofdstuk 1. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Onze roeping zou slechts een zinloze uitnodiging zijn als God niet trouw was om onze zonden te vergeven. Zonder vergeving hebben wij geen toegang meer tot God en kan er ook geen relatie met Hem tot stand komen of tot volle bloei. Sint Paulus schrijft in de brief aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, leven in vrede met God door de Heer Jezus Christus, door wie wij de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We kunnen met recht en reden zeggen dat deze uitdrukking van Gods trouw de kern is waar alles om draait, in zijn doel met de mens. God roept en daarna leidt Hij ons door zijn goedheid tot bekering. Sint Jan noteert in zijn eerste brief: indien wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is ook de reden waarom Christus in deze wereld is gekomen en gestorven, opdat wij vergeving mogen ontvangen en gereinigd worden door het bloed van het Lam. Gods trouw is dus een deel van zijn genade. Hij zou niet trouw zijn aan zijn beloften of aan zijn roeping, tenzij hij ons zou toestaan binnen te treden in de volledige genade van zijn vergeving, van zijn verlossing. Met andere woorden, vergeving, het ontvangen van gunst van God, is een product van zijn trouw. En dat heeft dus ook voor ons verrijkende, praktische gevolgen. Dat God trouw is, betekent dat zijn karakter onveranderlijk is. En omdat hij trouw is, kan hij het centrale en meest belangrijke onderwerp zijn van ons geloof. Kunnen wij een God vertrouwen als we er nooit zeker van kunnen zijn wat hij zal doen? En God roept de kerk op om ook te slagen in deze oefening van trouw, daar waar het eerste volk Israël heeft gefaald. Bij Matteüs, hoofdstuk 25, zegt Jezus heel duidelijk: in de tijd die onmiddellijk aan mijn wederkomst voorafgaat, in alle macht en heerlijkheid, zal mijn kerk in slaap zijn gevallen en op ontrouwe manier toestaan dat de olie dreigt op te raken. Is dat de houding van de trouwe dienstknechten? We zijn daar misschien allemaal een beetje schuldig aan, omdat, zoals de gelijkenis aantoont, alle 10 maagden in slaap vielen. Maar evenals alle 10 in slaap vielen, is het ook mogelijk dat alle 10 zich bekeren. Welke houding of welke kwaliteiten in ons moeten dus beantwoorden aan de trouw van God? Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. In die zin is vasthouden de eerste aanduiding van trouw. Maar ons begrip neemt toe als we weten dat het woord dat met trouw is vertaald ook betekenis heeft van betrouwbaar, waarachtig, duidend op een volledig overtuigd zijn van de waarheid dat God loyaal is en dat je op hem kunt bouwen. Geloof in God beantwoordt aan Gods trouw. Zoals met 2 stemvorken van dezelfde toonhoogte, als de een wordt aangeslagen, gaat de ander mee resoneren. Gods trouw moet in ons geloof oproepen, zodat wij kunnen antwoorden in gehoorzaamheid aan hem. Als God het waard is vertrouwd te worden, dan moeten we hem vertrouwen. Tot zo dadelijk. Beste luisteraar, trouw is een geschenk van God. De Heilige Geest geeft het als cadeau in elke gelovige die in God woont. Trouw geeft alles om u te helpen groeien als leerling van Jezus. Het is een eigenschap die blijk geeft van een zekere mate van geestelijke volwassenheid. Voor een leerling van Jezus is het een eer om Jezus niet alleen trouw te beloven, maar ook trouw te zijn en trouw te blijven. In de derde brief van de apostel Johannes lezen we: Beste vriend, uw trouw blijkt uit alles wat u doet voor de broeders, zelfs voor de broeders die u onbekend zijn. Trouw is dus nauw verbonden aan de roeping en de verplichting tot gehoorzaamheid aan Gods levenswet. En dat geldt zowel voor het Oude Testament als voor het Nieuwe Testament, maar ook voor ons christengelovigen. Trouw is gemotiveerd zijn in liefdevolle toewijding en vooral in staat gesteld door de Heilige Geest. Trouw en betrouwbaarheid. Het is gemakkelijk om aan iets te beginnen, maar soms moeilijk om ook iets af te maken. Het vergt dus een levensinstelling van betrouwbaarheid. Het is een gewaardeerde eigenschap als je gaat solliciteren bij werkgevers, maar ook in de kerk. Trouw is misschien wel de belangrijkste eigenschap van degene die zich een dienaar weet. En zijn wij als gelovigen niet allemaal geroepen om te dienen? Sint Paulus schrijft in de tweede brief aan de christenen van Thessalonica: want niet iedereen is betrouwbaar. Onbetrouwbaarheid en betrouwen, vertrouwen. U kent wellicht mensen, of u doet het zelf misschien ook, er zijn mensen die gemaakte afspraken afzeggen of gewoon niet komen opdagen, wanneer ze uiteindelijk liever iets anders doen. Voor Gods kinderen is het trouw uitvoeren van dienende taken binnen Gods koninkrijk en ook daarbuiten een belangrijke graadmeter voor geestelijke volwassenheid en geschiktheid om deel te hebben aan Gods koninkrijk. En waarschijnlijk verlang je ernaar om eenmaal de volgende woorden van Jezus zelf te mogen horen: je bent een goede en trouwe dienaar. Iets kleins heb ik u toevertrouwd. Ik zal u nu over iets groots aanstellen. Ga binnen in mijn koninkrijk. Bij betrouwbaarheid gaat het niet alleen om grote dingen, maar ook over kleine dingen. Jezus zegt in het evangelie volgens Lucas: wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar in het grote. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. En de trouw in allerlei opzichten. Bij het woordje, of bij de vrucht van de geest, trouw, denken we, bijbels gezien, aan rentmeesterschap. Het is verstandig om zaken goed te beheren die u zijn toevertrouwd. Maar maak er geen puinhoop van. Beheer goed wat u is gegeven. En zo kunnen wij als christenen onze toewijding tonen en ook onze afstand nemen ten opzichte van bezittingen en persoonlijk bezit. Hè. We hebben dat ontvangen en we gaan niets meenemen voor de hemel. We kunnen geen volle koffers en valiezen meenemen na dit leven. Dus we moeten ook als getrouwe rentmeesters omgaan in een goed beheer en er geen puinhoop van maken. Trouw, rentmeesterschap. Nog een mooie oproep tot trouw bij Sint Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs, maar ook in de brief aan de Hebreeën, is een trouw voor de kerkelijke samenkomsten. De schrift zelf spoort u aan trouw te zijn in het bezoeken van het kerkgebouw op zondag, voor de zondagse eredienst, waar de plaatselijke kerk zich verzamelt. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen van u de gewoonte is geworden. Hebreeën hoofdstuk 10. En Sint Paulus zegt in 1 Korintiërs 15, kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn geweest. Een laatste punt van trouw is in onze eigen roeping. Trouw in de roeping die ons gegeven is. Dat kan in onze roeping zijn als gehuwden. Trouwen, mensen zijn met elkaar getrouwd. Het is een mooi synoniem voor het sacrament van het huwelijk. Trouwen. Man en vrouw beloven elkaar trouw. En dit sacrament van het huwelijk is een beeld van Gods trouw. Man en vrouw zijn een weerspiegeling door hun wederzijdse liefde, door hun wederzijdse gave aan elkaar, hun ja-woord. Ze zijn trouw. En ze zijn een afspiegeling van Gods trouw aan zijn schepping. En ook van Gods trouw van zijn verbond met zijn volk. En van Christus met de kerk. Dat is een heel mooi beeld van het huwelijk. De huwelijksliefde is bij uitstek trouw. Want de echtgenoten geven zich aan elkaar wederzijds. En waarom? Omdat de liefde trouw is. De liefde is definitief. De liefde is niet wispelturig. En de huwelijksliefde kan niet tot nader orde zijn. Het is juist de wederzijdse overgave van man en vrouw wat algehele trouw oproept en bewerkt. Een gehuwd echtpaar is een beeld van Gods trouw aan zijn verbond. Ze stellen het tegenwoordig en getuigen ervan. Echtgenoten hebben zo deel aan de trouwe liefde van God. Ze worden erdoor gedragen en gesteund. Ook al zijn er moeilijke omstandigheden. En wanneer koppels toch in hun trouw volharden, dan leggen zij een bijzonder mooi getuigenis af. En zijn zij een grote steun aan de kerk. Maar zoals ik daarnet zei, het is trouw in elke roeping. Niet alleen voor de gehuwden, maar ook voor priesters, religieuzen, bisschoppen, maagden, celibatairen, alleenstaanden enzovoort. Trouw in elke soort roeping. Heb je de roeping ontvangen van maagdelijkheid, van celibaat? Ook in deze levenswijze ligt trouw vervat. Ook in de kerkelijke ambten is trouw zeer belangrijk voor de vruchtbaarheid van uw roeping. Zo zijn bisschoppen vanuit hun wijding geroepen om het geloof van de kerk trouw te bewaren als leraar, herder en hoge priester. Elke bisschop heeft als plaatsvervanger van Christus de pastorale zorg voor de particuliere kerk die aan hem is toevertrouwd. En tegelijkertijd draagt de bisschop op een collegiale wijze zorg met zijn broeders in het bisschopsambt zorg voor alle kerken. Over de trouw als christenen, in welke roeping dan ook, sprak de heilige paus Johannes Paulus II aan het begin van zijn pontificaat. Trouw zijn als bisschoppen betekent een ondubbelzinnige trouw ten opzichte van het leerambt van de kerk. Zo worden geloofswaarheden beveiligd. Trouw betekent ook de eerbiediging van de liturgische normen, die door de kerkelijke overheid voorgeschreven zijn en die iedere willekeurige, ongecontroleerde nieuwlichterij uitsluit. evenzeer als het verwerpen van voorschriften. Rituelen die wettelijk zijn bepaald en ingevoerd. Nog houdt trouw eerbied in voor de kerkorde. Ook daarover heeft mijn onmiddellijke voorganger, paus Johannes Paulus I, gesproken. Deze kerkorde is er niet om te verdrukken, zoals men zegt, om klein te houden, maar eerder om de juiste orde in het mystieke lichaam van Christus te waarborgen. Ze verzekert de praktische en natuurlijke samenwerking tussen alle ledematen waaruit dit lichaam bestaat. Trouw betekent vervolgens het edelmoedige involgen van de verplichtingen van de priesterlijke en religieuze roeping, zodanig dat wat vrij voor God beloofd werd, altijd onderhouden en ontwikkeld wordt, in een stabiel, bovennatuurlijk perspectief. Wat de gelovigen tenslotte betreft, voor hen trouw wil zeggen plichtsvervulling, als een natuurlijk antwoord op hun christen zijn. Met bereidwillig en oprecht gemoed zullen ze dat christelijk geloof belijden door gehoorzaamheid aan hun herders, die de Heilige Geest heeft aangesteld om Gods kerk te besturen, en door samenwerking in de initiatieven en taken waartoe ze worden opgeroepen. Beste luisteraars, dit was onze 7e bezinning over de vrucht van de geest, de trouw. Graag tot de volgende keer.
Hemel en aarde, lucht, zee en land, alles uit liefde gemaakt. Elk levend schepsel is door uw hand zo prachtig, mooi, zo volmaakt. Israëls koning, u koos uw volk, redde het uit de woestijn. Schonk het genade, kwam in een wolk, liet het uniek voor u zijn. Nooit laat u los, Heer, het werk van uw trouw. Hoor onze lofzang voor u. Groot is uw trouw, Heer, u vult ons bestaan. Vader vol liefde en recht. Groot is uw trouw, Heer, u laat ons nooit gaan. Maak ons als goud, Heer, zuiver en puur. Vast aan uw trouw gehecht. Ook heel persoonlijk, ook heel dichtbij, toont u uw trouw elke dag. Door uw Zoon Jezus redde u mij, zodat ik u prijzen mag. Nooit laat u los, Heer, het werk van uw trouw. Hoor onze lofzang voor u. Groot is uw trouw, Heer, u vult ons bestaan. Vader vol liefde en recht. Groot is uw trouw, Heer, u laat ons nooit gaan. Maak ons als goud, Heer, zuiver en puur. Vast aan uw trouw. Groot is uw trouw, Heer, u vult ons bestaan. Vader vol liefde en recht. Groot is uw trouw, Heer, u laat ons nooit gaan. Maak ons als goud, Heer, zuiver en puur. Vast aan uw trouw
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze 7e catechese over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag over de trouw, gegeven door priester Gabriël Bart Goossens. Radio Maria wenst u nog een heel mooie dag toe.